Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom in het programma Boekat. We lezen verder in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 3. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Een vers uit Psalm 57, vers 2b. Theo klom in de mast van zijn schip en zijn spieren spanden zich terwijl hij zich langs de gladde paal omhoog werkte. Bovenaan sloeg hij zijn been om het stevige hout om niet weer omlaag te glijden, terwijl hij om zich heen keek. De aquamarijne wateren van de Middellandse Zee omringden hem, er was geen land in zicht. Ze hadden 7 dagen op zee gezeten. En hoeveel hij ook van dit schip hield, moest hij toegeven dat het met een dozijn mannen aan boord een beetje krap begon te worden. De Parmis was sierlijk. Van de top van haar omhoog gebogen voorpechtlicht tot het achtersteven van het schip kon je niet meer dan 11 lange mannen met hoofd tegen voeten neerleggen. Theo had de gewoonte aangenomen om naar de top van de mast te klimmen als de wind ging liggen, zoals deze ochtend het geval was. Hij had ontdekt dat dit een van de weinige plekken op het schip was waar hij een beetje rust kon genieten. Dat was zijn favoriete plek geworden om bij God te zijn. Tegenwoordig ging het bidden meestal als vanzelf, maar zo was het niet altijd geweest. Pas 4 jaar geleden was hij tot God gekomen en destijds had hij zich bezoedeld gevoeld, vernietigd tot in zijn kern. Maar zijn vrienden, Priscilla en Aquila en Paulus, hadden hem geleerd in de spiegel te kijken en zichzelf door Gods ogen te bekijken en niet de man te zien die jarenlang was gekweld door nachtmerries. Hij klampte zich vast aan de mast en bad voor zijn bemanning, voor zijn familie om veiligheid tijdens de komende reis. Zijn ziel kwam tot rust. Toen hij eindelijk zijn ogen opende, zag hij zijn kapitein Taharka, die geduldig beneden stond te wachten. "Hoe gaat het?" vroeg Theo. Taharka haalde een massieve schouder op. "Langzaam." Zijn zangerige accent voegde een extra lettergreep toe aan het woord. "Nog steeds geen zuchtje wind." De wagenmenner in Theo moest erkennen dat de snelheid van het schip onder de beste omstandigheden nog te wensen overliet. De diepe kiel, de dubbele beplanking om de romp te verstevigen en extra ballast maakte de Parmis tot een betrouwbaar schip, het perfecte vaartuig voor een handelaar. Maar dat maakte het nog niet snel. Telde je daar de 1500 terracotta potten vol ballen zeep die ze meevoerden bij op en het tempo was op zijn best bedaard. Maar zelfs dat gestage, moeizame tempo was volkomen tot stilstand gekomen toen de wind een paar uur geleden helemaal was gaan liggen. Het indrukwekkende razeil hing er slap en er nutteloos bij, waardoor het kleine, driehoekige marszeil lusteloos en vruchteloos flapperde. Handelsschepen gebruikten zelden roeiriemen als gewone manier van reizen. Daar waren gewoon te veel mannen voor nodig om praktisch te zijn. Op de Parmis had Theo een systeem ontworpen van 6 mannen aan de riemen als de wind ging liggen of zwak was. Dat aantal kon nooit de kracht van een goede wind vervangen. Maar het was beter dan stil liggen. Aan de riemen trekken was hard werken in een krappe ruimte. Maar zijn bemanning had genoeg ervaring om niet met elkaar in de knoop te raken tijdens het roeien. Hij vertrouwde het ruige stel dat voor hem werkte blind. Ze hadden hem de zee leren kennen, hadden hem geleerd te strijden met zijn gevaren en zich te verheugen in zijn schoonheid. Theo keerde zijn gezicht naar de zon en sloot zijn ogen. Hij voelde de bries subtiel en warm in het begin. Het duurde niet lang of de wind werd sterk genoeg om zijn rood aangelopen gezicht te verkoelen. Hij liet zich naar beneden glijden en rende naar het dek. "De wind trekt aan," vertelde hij Taharka, zodra hij daar was. De kapitein sloeg zijn handen tevreden in elkaar. "Kom op, mannen, we hebben een zeil te hijsen." Theo hield mee met het optrekken van de tuigage, dat kunstig was gevlochten door kleine houten ringen die in het zeil genaaid waren, en een reeks lijnen leidde totdat het zeil helemaal was opgehesen en langzaam opbolde zodra de wind aantrok. "Zo mag ik het zien," zei Taharka. "Boven komen, jongens," schreeuwde Theo langs de ondiepe treden van de trap naar de buik van het schip, waar banken met bouten aan de vloer waren bevestigd. "We hebben het zeil gehesen." De mannen kreunden van opluchting terwijl ze de zware riemen opzij legden. Theo weigerde slaven te gebruiken op zijn schip. Hij huurde liever door de wol geverfde zeelui die elke 6 tertie van hun loon waard waren. Deze mannen kenden het ritme van de zee net zo goed als hun eigen hartslag. Binnen een uur gleed het schip door het water en zeilde het met een damesachtige tempo door de serene wateren. De bemanning deed routinematig wat ze moest doen en de 6 roeiers gingen even liggen om te rusten, terwijl Theo 1 roer overnam en Taharka het andere. De kapitein hield de mannen die druk bezig waren kleine aanpassingen aan het tuig aan te brengen met argusogen in de gaten. Ondertussen serveerde de oude Atheense zeeman, die ze Sophocles noemde, vanwege de sterke verhalen die hij met dichterlijk gevoel vertelde, het middagmaal op geschilferde borden. Oudbakken brood, zacht gemaakt in wijn, en daarnaast waren er geconserveerde olijven en verse vis die hij die ochtend met zijn vistuig had gevangen. Tegen de tijd dat de bemanning ging zitten om te eten, was het aanzienlijk harder gaan waaien en Taharka liet de lijnen vieren om het formaat van het grootzeil te verkleinen en het kleine, driehoekige zeil op de boeg bij te stellen. Toen de rest klaar was met eten, bracht Sophocles Theo een bord met dezelfde portie als alle anderen. Theo moest niets hebben van speciale privileges. "Het beste voor jou bewaard, meester," zei Sophocles lispelend, omdat hij een aantal tanden miste. "Ik krijg de graten zeker weer, hé Sophocles." De oude man lachte en toonde een rand tandvlees en 8 of 9 rottende tanden. "Die heb ik bewaard voor bouillon. Jij krijgt de ogen." Theo bedankte de man beleefd en nam zijn bord aan. Hij wist dat Sophocles een grapje maakte. Op hun eerste reis waren de ingewanden en ogen van de vis geen dreigement geweest. De mannen hadden willen weten of hun nieuwe meester uit het juiste hout was gesneden om hen aan te kunnen, of dat hij een in linnen gekleed mietje was dat bij het eerste teken van ontbering gillend op de vlucht zou slaan. Theo had geleerd om vissen in gewanden zonder klagen te eten. De wind is nu wel erg hard, zei Sophocles met een frons. Theo sopte met zijn ene hand zijn brood in de wijn en hield de andere stevig aan het roer. Hij trekt gestaar aan vanuit het zuiden. Sophocles staarde naar de horizon. Die wolken bevallen me niets. Theo overhandigde zijn bord aan de oude zeeman en greep de roerpen steviger vast toen de wind die bijna uit zijn handen rukte. Zijn gezicht betrok toen hij de wolken bestudeerde waarop Sophocles had gewezen. Als herten die opgejaagd worden door een bergleeuw bewogen ze razendsnel op hen af.
Taharka,
riep hij. Zijn Cushitische kapitein was weggestapt van het tweede roer om toezicht te houden op de reparatie van een gebroken lijn. Ik zie ze. Taharka kwam naast hem staan. Hij draaide zich abrupt om met soepele bewegingen voor zo'n reusachtige man.
Laat dat zeil zakken, brulde hij. Laat zakken!
Een ogenblik later begreep Theo de paniek in Taharka's stem. Met de onbegrijpelijke snelheid was het zwaar gaan stormen. Een tempeest dat hen van alle kanten geeselde. Voordat de mannen het zeil konden laten zakken, was het doormidden gescheurd en werd het schip gevaarlijk met de lijzijde de wind ingeslingerd. De golven kwamen met reusachtige, huizenhoge schuimkoppen aanrollen. Ze gooiden het schip omhoog en wierpen het daarna woest omlaag in het hoofddal, zodat de zeelui over dek gleden en ze er niet in slaagden de wilde vlucht van het schip te bedwingen. Een wolkbreuk stortte naar beneden uit de donkere lucht, zo intens dat ze er bijna door verblind werden. Theo fluisterde een gebed, terwijl hij probeerde het roer in bedwang te houden. Hij had al zijn kracht nodig om het alleen maar vast te houden. Een nieuwe monsterlijke golf brak tegen de boeg en plonste over hen heen, met als gevolg dat ze doordrenkt werden met koud water. Het schip liep zo snel vol dat de mannen het niet bij konden houden. De armzalige emmers vol klotsend water die ze overboord gooiden, maakten nauwelijks verschil. Taharka nam het tweede roer over. In het dal van de volgende golf doken ze zonder waarschuwing naar beneden. Het schip helde scherp naar rechts. Uit zijn ooghoek zag Theo Sophocles glijden en met zijn rug tegen de houten latten slaan. Terwijl het schip stampte, sloeg hij in een volmaakte salto overboord. Theo schreeuwde zijn naam, gaf het roer over aan een van zijn mannen en deed een uitval naar het touw dat aan de mast was gebonden voor zulke noodgevallen. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Hij zag Sophocles' hoofd opduiken op een golf, mikte en gooide het touw naar hem toe, maar het water droeg de oude zeeman net buiten bereik van het touw en voordat Theo het nog eens kon proberen, werd hij verzwolgen door een nieuwe golf. Zijn witte hoofd dook een ogenblik later op. Theo's keel werd droog. De oude zeeman hield het nauwelijks vol. Hij had de kracht niet om terug te komen naar het schip in dat noodweer. Zonder aarzelen bond hij het touw om zijn middel,
schreeuwde Taharka's naam en dook toen, voordat hij de bevestiging had gehad dat de kapitein hem had gehoord, in het woeste water van de Middellandse Zee. De pure kracht van de zee benam hem de adem. Een ogenblik hing hij onder water zonder te weten wat boven of onder was. Hij schopte hard, al zijn jaren van intensieve atletische training kwamen hem te hulp en hielpen hem de weg naar het oppervlak te vinden. Door wanhoop gedreven zwom hij tegen de kracht van de golven in, op zoek naar een glimp van Sophocles. Zijn hart bonkte en de krachtige trom maakte hem doof voor alles behalve het gonzen van zijn eigen bloed dat zijn oren vulde. Te lang sinds het witte hoofd boven water was gekomen. Daar, de oude zeeman kwam weer boven, met zwak zwaaiende armen. Theo dook naar hem toe en zwom zo snel hij kon, waarbij hij de kramp die in zijn tenen begon en naar zijn kuit omhoog kroop negeerde. De ene arm voor de andere, steeds weer, en zo bevocht hij de zee op weg naar de verdrinkende man. Nog een mond vol lucht, nog een ferme slag, en toen had hij zijn armen om Sophocles heen. Heel even klampte Sophocles zich aan hem vast, terwijl zijn bloed doorlopen ogen hem met verwondering en ongeloof aanstaarden. Daarna verloor hij prompt het bewustzijn en lag als een dood loodzwaar gewicht tegen Theo aan. Theo keek naar het schip en besefte dat het ergste nog moest komen. Hij berekende de afstand met een deskundig oog en het drong tot hem door dat ze te ver waren. Hij zou het niet halen om terug te komen. Niet nu hij tegen de krachtige wind in moest zwemmen en een bewusteloze man bij zich had. Taharka moest hem niet gehoord hebben toen hij in het water sprong. De kapitein worstelde nog met het roer om de Parmis voor schipbreuk te behoeden. Daar hoefde hij geen hulp van te verwachten. Het touw dat Theo om zijn bovenlichaam had geknoopt, hield het, maar hij kon hen niet simpelweg naar het schip trekken. Het gewicht van de oude marinier zou hem beide lang voordat ze de romp bereikte onder water trekken. Zijn enige keus was tegen de wind in te zwemmen. Theo draaide Sophocles op zijn rug, sloeg een arm om hem heen en begon met zijn vrije arm te zwemmen. Hij kreeg zijn eerste mond vol water binnen toen een golf over hen heen sloeg en zijn tweede en derde terwijl hij probeerde zijn greep op de bewusteloze man niet te verliezen. Met elke slag uitte hij een gebed en vroeg God zijn kracht aan die van hem toe te voegen. En plotseling voelde hij een ruk aan zijn middel. Toen nog een, harder dit keer. Hij keek op. Water verduisterde zijn blik, maar hij zag Taharka gebogen over de reling staan. Hij trok aan het touw. Een uitgeputte grijns brak door op zijn gezicht. Dat bleek een vergissing die hem nog een mondvol zout water opleverde. "Waar zit je verstand?" riep Taharka, toen hij hen enkele minuten later uit de diepte had opgevist. Theo hoestte water op zijn keel, brandde zijn ogen, prikte, Sophocles was aan het verdrinken. "Dus je besloot maar met hem mee te doen." Theo keek toe, terwijl een aantal mannen Sophocles naar beneden hielp. "Hoe gaat het met het schip?" "Het heeft net zoveel water binnengekregen als jij." Theo staarde ongerust omhoog naar de grijze lucht. De storm lijkt niet af te nemen. "Hij heeft ons uit de koers geblazen. Ik weet niet eens waar we zijn. Zouden we dicht bij een kustlijn kunnen zitten?" "Dat zou slecht zijn. Een kustlijn betekende immers rotsen. Rotsen en schepen, dat waren geen goede combinatie in een storm. Ik heb een peiling gedaan. We zijn nog niet in de buurt van de ondiepte." De wind huilde woedend. Achter hem leek de mast te wankelen en het volgende ogenblik klonk er een onheilspellend krakend geluid. "Pas op!" schreeuwde Taharka. De top van de mast spleet en tuimelde naar Theo toe. Het geknapte uiteinde was als een enorme houten dolk die op zijn buik gericht was. Theo rolde net op tijd weg om niet gespiesd te worden. Mijn mooie mast! Hij krabbelde overeind. Die storm begint me echt kwaad te maken. Neem het roer over van Kleitus, schreeuwde Taharka. Ik ga die zooi regelen. Theo dwong zijn sidderende benen hem te gehoorzamen en loste Kleitus af. Hij herinnerde zich het verhaal dat Paulus hem eens had verteld over de Heer, die een machtige storm kalmeerde en het leven van zijn discipelen redde. Die woorden weerklonken in zijn hoofd. En er kwam een grote stilte. De Heer had de golven niet zomaar verdreven. Hij had de zee niet alleen opgedragen stil te zijn. Nadat hij de storm had bedwongen, was er niet slechts een terugkeer naar het gewone. Er was meer. Er was een grote stilte gekomen. Theo hield zich aan die belofte vast, sprak haar uit in zijn hart. Heer, geef ons dat meerdere dat alleen uw aanwezigheid kan geven. Laat op ons neerdalen uw grote stilte. Hij bad, terwijl het tempest naar hem spuugde en grauwde. Hij wist niet hoe lang hij daar aan het roer stond, met knieën als pudding terwijl hij vurig bad. Ten slotte merkte hij dat de kracht van de regen verminderde. De druppels vormden geleidelijk aan een druilerige nevel in plaats van een rivier. Ook het schip onder zijn voeten leek stabieler en minder in de macht van de bruisende golven. Op dat moment zag hij verderop een scheur in de dikke wolken, groot genoeg om een zwak lichtstraaltje door te laten. Theo haalde diep adem. De hevige storm was gaan liggen. Ze mochten dan achterblijven met een volgelopen schip, een geknakte mast en een half verdronken bemanning. Ze mochten dan wel verdwaald zijn mijlen ver van hun bestemming, maar ze hadden het overleefd. Met een plotseling en grenzeloze zekerheid wist hij dat deze stormwind door God gebruikt kon worden voor een zeker doel. Hij keek naar zijn gebroken mast, zijn gehavende schip, berekende de kosten en gaf het allemaal, alles over aan God, voor welk doel hij het ook wilde gebruiken. De grote stilte waarom hij gebeden had, daalde op dat moment op hem neer, en met meer kracht dan de storm die hen bijna had vernietigd. Theo koesterde zich in die stilte, zijn gespannen spieren ontspanden. Taharka arriveerde om hem af te lossen aan het roer. En hoe had je gedacht dat ik de Galenos zou vertellen dat je verdronken was en dat het nota bene je eigen schuld was? Vroeg hij met een gezicht als een donker wolk. Taharka arriveerde om hem af te lossen aan het roer. En hoe had je gedacht dat ik Galenos zou vertellen dat je verdronken was en dat het nota bene je eigen schuld was? Vroeg hij met een gezicht als een donderwolk. Hij schonk Taharka een zwakke glimlach. Hetzelfde wat je hem had moeten vertellen als je zijn schip had laten zinken. Theo en Galenos, zijn adoptievader, hadden samen de Parmis gekocht. En Theo's oudste broer had als stille venoot mee betaald. Ze gebruikten het schip voornamelijk om Germaanse zeeballen te verkopen die ze parfumeerden en door het hele rijk als haarpomade aan de man brachten. Het was een echt succes geworden. Theo had er slag van nieuwe klanten in steden te vinden, wat ieder jaar tot grotere bestellingen leidde, terwijl zijn adoptievader de productie van de zeep in Korinthe beheerde.
Eens lang voordat Galenos en Theo een partnerschap waren aangegaan, had Galenos een schip verloren en daarmee bijna zijn hele fortuin. Het zou een klap voor hem zijn als er nog een schip van hem was vergaan. Galenos zou hersteld zijn van het verlies van het schip, zei Taharka. Maar of hij jouw dood te boven zou komen, daar ben ik niet zo zeker van. Waarom ben je in zee gesprongen? Je hebt niet meer verstand dan de eerste keer dat ik je 10 jaar geleden ontmoette. Theo grijnsde. Op de leeftijd van 16 jaar had hij een andere storm overleefd en een andere duik in de zee, allemaal dankzij Taharka. Ik heb mijn leven aan je te danken, Taharka, alweer. De kapitein wuifde de opmerking weg. Dit telt amper mee. Mijn tunica is niet eens nat geworden. Hij legde een warme hand op Theo's schouder. Ik heb nog nooit een man ontmoet met zo'n groot hart als jij, Theo. Nog zo onverschrokken. Ik vind het een eer om met je te werken. Daarom zal ik je dit zeggen. De volgende keer dat je me zo laat schrikken, zorg ik met mijn eigen handen voor dat je verdrinkt. Verlegen onder Taharka's lof, krabde Theo op zijn hoofd. Hoe gaat het met Sophocles? Hij veert wel weer op. Die oude taaie is zo blij als een uitgelaten jonge hond dat hij nog leeft. Je kunt hem beter een poosje uit de weg gaan. Hij zal je doorweken met eindeloze tranen van dankbaarheid en lange coupletten bedanken om je de lof toe te zingen. Theo stapte gealarmeerd naar achteren. Ik geloof dat ik liever vissenogen eet. De horizon veranderde snel. Dikke wolken verspreidden zich toen de zon een zwakke rentrée maakte. Wat is de schade? We moeten terug naar de haven en snel ook. Het schip heeft een heleboel reparaties nodig. De kiel heeft een pak slaag gehad. Taharka wees naar het oosten. Voor het eerst merkte Theo de omtrek van land op. Hij tuurde. Waar zijn we? Caesarea, denk ik. Theo floot. Ze hadden voor anker willen gaan in Alexandrië, waar hij 500 van zijn terracotta potten met haarpomade had willen uitladen in ruil voor een gelijke lading tarwe. Rome verlangde altijd gretig naar Egyptisch graan. Met elke dag 1 miljoen hongerige monden te voeden, gaf de Senaat eindeloze prestatietoeslagen aan handelaars om graan naar hun stad te brengen. Maar dankzij de storm lag Alexandrië een heel eind naar het zuidwesten van hun huidige locatie. Het noodweer had hen mijlen uit de koers gebracht. Halen we de haven? Als we het schip vertroetelen en als het weer ons ook maar geen vleugje wind meer stuurt, zullen we de haven van Caesarea binnen kunnen hinken. Maar er zullen minstens 2 weken nodig zijn om de boot te repareren. Theo fronste nadenkend zijn wenkbrauwen. 2 weken? Hij zou moeten afzien van zijn bezoek aan Alexandrië. De extra winst die hij had verwacht op te strijken met het verkopen van de tarwe uit zijn hoofd zetten. En dan had je nog de hoge kosten van een aanzienlijke reparatie. 14 dagen kwijt door de storm betekende dat hij rechtstreeks naar Rome zou moeten, omdat hij een grote bestelling zeep had beloofd aan zijn beste klant daar, een beambte in het paleis van Nero. Ondanks de verliezen voelde hij weer met een nieuwsgierige zekerheid dat God deze verandering van Theo's plannen met een doel had toegestaan. Het was de bedoeling dat ze in Caesarea waren. We gaan logeren bij Philippus en zijn dochters, besloot hij. De mannen kunnen een logement vinden in de haven. Goed plan! Taharka klopte op zijn platte buik. Philippus mag dan te lang bidden voor het eten, maar de kookkunst van zijn dochters is geschikt voor een koning. Hoofdstuk 4. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Het is een vers uit Spreuken hoofdstuk 31 vers 28a. Laten we beginnen bij het begin, zei Nathema haar, terwijl hij zijn handen vouwde. Waarom denk je dat je vader nog leeft? Karilene beschreef het gesprek dat ze in de avond had afgeluisterd. Nathemahar, mijn grootvader heeft al die jaren tegen mij gelogen. Mijn vader leeft en hij werkt in het paleis.
Wat buitengewoon.
Alsjeblieft, je moet me helpen hem te vinden.
Wat wil je dat ik doe, Karilene?
Je hebt toch wel eens geruchten gehoord over mijn moeder. Hij knikte langzaam. Zoals ik je al eerder heb verteld, er zijn altijd geruchten geweest over wat er gebeurd is. Ik heb gehoord dat je moeder haar verloving met een Romeinse beambte heeft verbroken om met een Kushit te trouwen. Maar zijn identiteit wordt streng geheim gehouden.
Waarom geheim gehouden? Eiste mijn grootvader dat?
Ik betwijfel of Blandinus zoveel invloed heeft aan het Kushitische hof.
Misschien heeft hij het geëist, maar daar zou niemand zich iets van aantrekken.
Wie dan?
De enige die kan gebieden een gebeurtenis zo strikt geheim te houden is de Kandake zelf.
Hij glimlachte vaag. Zal ik een ontmoeting voor je regelen?
Karilene schudde haar hoofd. Ze was de Kandake één keer per ongeluk tegengekomen in de haven, toen ze aan boord ging van de rivierboot naar huis. De vrouw had naar haar gekeken zoals een leeuw naar een lekker hapje zou kijken.
Ik zie niet in hoe ik haar zou kunnen overhalen om geheimen aan mij te onthullen.
Verstandig meisje.
Ik moet naar het paleis komen. Misschien ziet hij me en herkent hij wie ik ben. Misschien komt hij wel uit zichzelf naar me toe.
Absoluut niet, Karilene. Het is te gevaarlijk.
Dat was het enige
waar haar grootvader en Atemahar het altijd over eens waren geweest. Ze mocht niet in de buurt van het paleis komen. Nu begreep ze waarom grootvader daar zo fel op tegen was. Hij wilde niet dat ze haar vader toevallig tegenkwam. En Atemahar wist ongetwijfeld dat haar aanwezigheid in het paleis haar grootvader te zeer zou ontstemmen. Hij zou er niet achterkomen. Natuurlijk wel. Er is niets geheim in het paleis tenzij de koningin zelf het verzegelt. Als je een voet binnen het hof zet, zul je gezien worden. En Bladinus zal het te horen krijgen. Het was onverdraaglijk om aan de gevolgen te denken. Grootvader had nu al een hekel aan Atemahar, omdat hij door de jaren heen meerdere keren zonder hem ervan op de hoogte te stellen naar hogere beambten in Rome was gegaan, met de bedoeling betere handelsovereenkomsten voor Koes te krijgen. Als hij ontdekte dat Atemahar en Carilline al die jaren vrienden waren geweest, zonder dat hij het wist, zou hij ervoor zorgen dat ze elkaar nooit meer spraken. Carilline weigerde er zelf maar aan te denken haar dierbare vriend kwijt te raken door wraakzuchtig manipuleren van de oude man. Ze kon deze lang gekoesterde band niet in gevaar brengen. En toch, wat voor keus had ze? Het is mijn laatste hoop, Atemahar. Nu grootvader met pensioen gaat, zal ik niet meer terug mogen komen als ik Koes eenmaal verlaten heb. Ik zal nooit te weten komen wie mijn vader is. Zijn blik verzachtte. Is het dan zo belangrijk dat je zijn identiteit kent? Ze legde haar vlakke hand op de provisorische tafel. Hoe kun je dat vragen? Je weet dat het alles voor me betekent. Maar hij heeft nooit geprobeerd jou te bereiken, Carilline. Misschien heeft hij daar wel een goede reden voor. Of misschien weet hij niet eens dat ik besta. Atemahar knikte langzaam. Dat is waar. Laat me erover nadenken. Doe intussen niets overhaasts. Carilline trok een mondhoek op. Ik overhaast. Steekt hem bij? Nee, hij maakt honing. Atemahar grijnsde en trok zachtjes aan een krul. Je maakt ook een heleboel honing. Hij stond op. Ik moet terug naar het hof. Ik zal je een boodschap sturen als ik iets van belang vind. Hoewel de overstroming van de Nijl de oevers van de rivier voor het grootste deel vruchtbaar hield, deed de woestijn zijn best om naar de groene velden op te dringen. 20 minuten flink doorlopen vanaf de Nijl en je voeten raakten het hete zand van een dorre wildernis. Het bewoonde gebied van Koes nam slechts een smalle strook land parallel aan de oevers van de rivier in beslag. Vroeg in de morgen, voordat haar grootmoeder haar een lange lijst saaie taken kon toewijzen, maakte Carilline een lange wandeling langs de Nijl, waar de druk bevolkte steigers en menigte reizigers de veiligheid van een vrouw alleen verzekerden. De geur van vis vermengde zich met het zoete aroma van gele acaciabloemen die in trossen aan de takken van de bomen hingen. Dichter bij het opaalachtige grijze water van de Nijl rees een subtielere geur op uit de rivier. Een zweem van zoete hyacint kwam van de wortels van de lotusplanten die groeiden in de kleine vijvertjes die zich soms langs de randen van de rivier vormden. Dit was Koes op zijn best, het mysterie van de vruchtbaarheid van de rivier, die zijn volk voedde en via zijn bochtige armen naar handelscentra en economische vitaliteit voerde. Ze had zich nergens zo thuis gevoeld als in de buurt van de Nijl.
voordat haar grootmoeder alarm kon slaan en half in paniek ging rondvragen waar haar kleinkind gebleven was, ging Carilinée terug naar de hoofdstad. Meroë was een stad van 20.000 mensen. Maar gedurende de dag zwol dat aantal aan tot anderhalf keer zoveel wanneer mensen uit de omstreken de hoofdstad binnenstroomden voor werk, handel, godsdienst of vermaak. Carilinée liep door de stegen en glipte het huis binnen voordat haar aanwezigheid werd opgemerkt. Ze bracht de ochtend door met het inpakken van linnengoed gemaakt van het zachte katoen van Couche, terwijl haar gedachten in beslag genomen werden door het mysterie rondom haar vader. Ze schrok op toen haar grootmoeder een groezelig kistje op de berg handdoeken voor haar neerzette. Dat is voor jou. Carilinée fronste haar voorhoofd en trok een vinger door de dikke laag stof op de houten kist. Wilt u dat ik uitpak wat erin zit? Je mag ermee doen wat je wilt. Dit is vroeger van je moeder geweest. Carilinée's mond viel open. Ze had door de jaren heen een paar dingen van haar moeder gekregen, een aantal bescheiden sieraden, kammen, knopen, wollen en linnen tunica's, een paar kleurige leren schoenen. Ze had dit kistje nog nooit gezien. Is dit van mijn moeder geweest? Grootmoeder knikte. Ze zou gewild hebben dat jij het kreeg. Ze maakte een gebaar in de richting van de stoffige kist en aarzelde, alsof ze zocht naar woorden die niet wilden komen. Ze was net als jij, zei ze tenslotte. Zonder antwoord af te wachten, draaide haar grootmoeder zich om en liep weg. Carilinée gaapte naar het stoffige kistje. Verstopt in het sierlijke voorwerp lag iets wat van haar moeder was geweest en waar ze nooit iets van had geweten. Ze drukte het kistje tegen haar borst. Het woog niet zoveel. Opeens merkte ze dat het bedompt en benauwd was geworden in het vertrek en ze voelde de drang om de muren die op haar afkwamen achter zich te laten. Met het kistje in beide handen geklemd, liep ze behoedzaam naar de verlaten binnenplaats. Ze had het niet meer met meer zorg kunnen dragen als het de lievelingskroon van de keizerin had bevat. Ze had ook een stofdoek en olie meegenomen en met dat alles installeerde ze zich bij de kleine vijver in het atrium. Ze maakte de doek vochtig met olie en begon voorzichtig over het hout te wrijven. Even later kwam het kistje onder de laag vuil tevoorschijn. Acaciahout en ebbenhout waren door een meester kunstenaar vervlochten tot een verfijnd golfpatroon op het deksel. Ivoor en gepolijst git voegden glans en diepte toe aan het ongewone ontwerp. Hoewel eenvoudig, was het een exquis kunstwerk, een verweving van donkere en lichte kleuren. Carilinée legde haar wang tegen het koele oppervlak en zuchtte diep. Het voelde of ze een deel van haar moeder aanraakte. Langzaam tilde ze het deksel op en gluurde naar binnen. Ze wist niet wat ze verwacht had. Maar zeker geen verzameling rollen, zorgvuldig vastgebonden met een stuk verschoten blauw lint. Ze rolde de eerste uit en staarde tot haar verwondering naar een tekening van een van de piramides van Couche. Het was geen mooie tekening die bestemd was om een kamer te verfraaien. Maar haar moeder had een precieze afbeelding getekend met veel aandacht voor hoeken en afmetingen. De steile kanten van de piramide gaven die een lang, slank uiterlijk dat was verfraaid door de aanbouw van een vierkante kapel die aan het monument was verbonden middels een korte, smalle gang. Aan elke kant had haar moeder in een net handschrift een cijfer geschreven. Karilines mond viel open toen het tot haar doordring dat het berekeningen waren van de afmetingen van de piramide. Haar moeder had een bouwkundige tekening gemaakt. Karilines opende de volgende papyrusrol en zag een bibliotheek, compleet met een reeks bouwtekeningen. Ze bekeek de ene na de andere prachtige tekening met zorgvuldig wiskundige berekeningen en soms met uitgebreide details zoals suggesties voor het type hout, pleisterkalk en de kleuren die in ieder gebouw moest worden gebruikt. In de afgelopen eeuw hadden de Romeinen de studie van de architectuur verheven tot ongekende hoogte. Een architect moest kennis vergaren uit vele takken van kunst en wetenschappen. Hij moest verstand hebben van techniek, ontwerp, geometrie, afmetingen en praktische constructie. De tekeningen van haar moeder toonden een ongewone beheersing van veel van deze vaardigheden. "Ze was net als jij," had haar grootmoeder gezegd. Daarmee had ze dus bedoeld dat haar moeder, net als Karilines, dol was geweest op architectuur. Dat ze bouwwerken had bestudeerd en ontworpen. Dat ze geprobeerd had de kunst en wetenschap en techniek achter elke vorm te begrijpen. Karilines klemde het verschoten lint in haar vuist en hield het tegen haar borst. Haar ogen traanden vanwege het verlies van een moeder die haar eigen passie had gedeeld, die zou hebben gevoed en gekoesterd. Ze treurde om de urenlange gesprekken die ze nooit had kunnen voeren, de eindeloze opwinding van nieuwe ontdekkingen voor altijd verloren. Ze streek met een bevende hand over haar ogen en kneep ze dicht. Haar moeder zou haar begrepen hebben. Tot in het diepst van haar kern. Haar moeder zou haar gekend hebben en van haar gehouden hebben zoals ze was. Het verdriet vermengde zich tot Karilines' verrassing met de merkwaardige blijdschap. Blijdschap om het vinden van dit stukje verleden. Dat maakte dat Karilines zich op de een of andere manier completer voelde, alsof ze tot dat moment een ontwortelde rozenstruik was geweest en iemand eindelijk haar uitgedroogde wortels in goede grond had geplant. Blijdschap om eindelijk een plaats te vinden waar ze paste. Waarom had niemand haar ooit verteld over haar moeders talent? Tante Blandina had een keer gezegd dat Karilines' moeder van tekenen hield. Maar ze had nooit uitgelegd dat haar moeders tekeningen, net als die van Karilines zelf, waren ontstaan uit een verlangen om te ontwerpen. Dit waren geen krabbels van een kinderhand. Ze toonden een rijpheid. Ze waren voortgekomen uit een ziel voor dit werk. De vrouw die deze tekeningen had gemaakt zou trots zijn geweest op Karilines' honger naar het scheppen van schoonheid door te bouwen. Toen haar grootvader Karilines' interesse in architectuur had ontdekt, had hij haar verboden er op een serieuze manier mee verder te gaan. "In Venus' naam, meid, waarom hou je je niet met iets vrouwelijks bezig? Wie heeft ooit gehoord van een vrouw die techniek wil studeren?" Hij had haar prompt verboden iets te ondernemen wat verband hield met het ontwerpen en construeren van gebouwen. Het was niet zo dat haar grootvader bang was dat haar onvrouwelijke interesses bewonderaars zou afschrikken, want die had ze niet. Als patriarch van de familie had haar grootvader de verantwoordelijkheid voor het vinden van een echtgenoot voor Karilines. Maar hij had het nooit over de zaak gehad. Nog had hij zijn best gedaan om mogelijkheden te scheppen voor zijn enige kleindochter om geschikte mannen te ontmoeten. Niet één keer had ze een paleisfeest met hem bezocht of kennis gemaakt met de beambten uit Rome en Egypte die soms bij hem op bezoek kwamen. Niet dat ze Quintus Blandinus Geminus haar toekomstige geluk toevertrouwde. De huwelijken die hij voor zijn eigen dochters had gearrangeerd, die waren geen succes geweest. Haar moeder had haar gearrangeerde verloving verbroken om er vandoor te gaan met een man die grootvaders goedkeuring niet kon wegdragen, vermoedelijk omdat ze haar verloofde afstotelijk had gevonden. En tante Blandina sprak nooit met bijzonder veel genegenheid over haar overleden man. Nee, Quintus Blandinus was niet de man om een echtgenoot te kiezen voor Caroline. En maar goed ook, want hij scheen volkomen ongeïnteresseerd om daaraan te beginnen. Ze vermoedde dat zijn gebrek aan belangstelling te wijten was aan zijn overtuiging dat geen enkele respectabele Romein belangstelling had in haar. Een weesmeisje met een huid die het haar tot buitenstaander verklaarde en een afkomst die twijfelachtig leek, althans aan één kant. Caroline zuchtte. Haar leven was beperkt geworden in tante Blandina's huis. Als ze haar vriendschap met Philippus' dochters en Athema haar niet had gehad, zou ze net als haar tante een kluizenaar zijn geworden. Daarom had ze niet geluisterd toen haar grootvader eiste dat ze haar passie voor architectuur opgaf. Ze zou niet laten gebeuren dat hij alles wat belangrijk was voor haar van haar afnam. Ongetwijfeld had hij die arme tante Blandina verboden ook maar iets te zeggen over de interesses van haar zus, uit vrees dat die haar, Caroline, zouden aanvuren. En Blandina was zoals altijd niet in staat geweest om tegen hem in te gaan. Geen wonder dat haar moeder nooit aan Blandina had verteld dat ze van plan was weg te lopen. Hoe hecht hun band ook was, Geminia had geweten dat haar zus zo'n schandelijk geheim nooit voor hun vader zou kunnen bewaren. Caroline streek met haar vinger over het deksel van het mooie kistje en vroeg zich af waarom haar grootmoeder na al die jaren had besloten haar echtgenoot ongehoorzaam te zijn en deze tekeningen aan haar te geven. Ze vermoedde dat grootmoeder haar uit medelijden een bod had toegeworpen. Voor zover zij wist, had Caroline er geen idee van dat haar vader nog leefde. Als ze haar vader wilde ontzeggen, mocht ze tenminste deze kruimel van haar dode moeder hebben. Maar Caroline wilde meer dan kruimels. Nu ze nagenoeg geen kans had op een huwelijk en een eigen gezin, werd haar verlangen om haar vader te kennen met het uur groter. Hij zou haar echte familie zijn, degene bij wie ze haar hart thuishoorde. Caroline glimlachte. Dit kistje was nog maar het begin. Ze was niet van plan om zich ooit nog een strobreed in de weg te laten leggen door de snode plannen van haar grootvader.
Thank you.
luisteren naar het juweel van de Nijl. Je kunt altijd terugluisteren, even terugblikken via onze website radiomaria.be. Daarvoor gaat u dan naar het programma Boeket.